Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël.
Shalom luisteraars. U luistert naar Frontline Israël. Mijn naam is Angelique Bril en vandaag bespreken we het nieuws uit Israël met Yair en Karen. Welkom Yair en Karen.
Hoi.
Shalom.
Shalom allemaal.
Goedendag allemaal. Shalom.
Fijn dat we jullie weer beluisteren op de radio. En dat we het laatste nieuws met jullie kunnen bespreken uit Israël.
Ja, we doen het nog net voor we wegsmelten.
Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst, Yair, wilde jij iets vertellen over wat er van de week gepasseerd is bij de muur in Jeruzalem?
Ja, het was dus aan de zuidkant van de muur. Eigenlijk is dat de oude opgang naar het voormalige tempelplein. Dan heb je de sterse trappen. Sommige zijn nog authentiek. En daar hadden zich een 300-tal christen-zionisten, worden ze doorgaans genoemd, verzameld. Om te bidden voor Israël, te bidden voor het volk en het land. En dat eigenlijk in een kader wel van een maand lang wereldwijd bidden. Dus dat was op tweede Pinksterdag hier. Maar er was heel veel wantrouwen ontstaan bij rabbijnen, de rabbijnen van de Kotel. En ook bij de lokale burgemeester, de vice-burgemeester Arie King. Die hadden ze opgeroepen om daar naartoe te gaan, om die gebedsbijeenkomst te verstoren. En dat is natuurlijk heel erg dramatisch, want die christen-zionisten waren niet uit op een bekering van Joden. En dat is niet hun doel waarvoor ze naar Israël gingen. Maar zo werd dat dus al wel gezien. En ja, er was dus een 30-tal orthodoxen die dus echt gewoon schreeuwden van go home en missionaries go home. Maar ja, weet je, nu kun je natuurlijk niet in het hart kijken van die mensen die daar aan het bidden waren. Of ze toch wel die mening toe zijn toegedaan. Maar in principe niet. En ja, dit zet natuurlijk de verhouding op scherp. En dat is natuurlijk ook lijkt mij een dramatische ervaring voor de mensen die dan zo uitgejouwd worden. Terwijl ze juist voor dit volk bidden.
Ja.
En ja, je moet het natuurlijk wel in perspectief zien, hè, dat het dus maar een klein groepje is en niet het hele volk. En er is natuurlijk ook een excuus aangeboden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, want het had nooit mogen gebeuren. En ja, waar komt dit door ook voornamelijk? Door het slechte onderwijs wat hier in Israël gegeven wordt over wie zijn christenen. Men maakt bijna geen onderscheid tussen Rooms-Katholieke christenen, protestanten of wat groepering ze ook afstammen.
Denominatie.
Denominatie, dat wou ik zeggen. En evangelicals of noem maar op. En kijk, niet vergeten dat dus de evangelicals in Amerika, die hebben dus Mike Pence bijvoorbeeld en Trump enorm gesteund dat Jeruzalem de hoofdstad zou worden van Israël. Enorm veel steun daar gehad, ook wat betreft het erkennen van de Golan als Israëlisch grondgebied. En dan voelt dit natuurlijk wel heel erg pijnlijk aan. En ik weet dus niet hoe dat nu verder rolt in Amerika. Want ja, dit kan natuurlijk ook juist weer een antireactie oproepen. Fascine wel.
Het is toch ook zo dat orthodoxen lezen helemaal geen kranten. Die weten helemaal niet wat er in de politiek aan de gang is.
Nee,
had jij niet eens gevraagd wie de president van Amerika was? Dat gewoon.
Ja, maar kijk, gezegd, hier gaat het over idee. De vice-burgemeester. Die weet
ja,
echt okay, wel wat
die weet
er
wel
aan
wat
de hand
meer,
is.
Dat klopt. Maar,
hoe dan ook, dat is natuurlijk een naar incident. En,
en dat komt natuurlijk terug uit het eeuwenoude wantrouwen van Joden aan christenen en dat moet ook weer begrepen worden.
Zeker.
Het is heel lastig.
Het is natuurlijk ook heel begrijpelijk als je ook ziet hoeveel.
Het is absoluut begrijpelijk.
En weet je, want als het eens om zouden draaien, stel dat er bij onze regering, bijvoorbeeld in Nederland of bij de kerken of dergelijke, dat er door moslims in alle oprechtheid gebeden wordt voor iets van ons, van Nederland of Israël, dan denken wij ook, hé, wat kom je daar doen? Dan heb je ook iets van, ja, maar dat willen we niet.
Ja.
Het had twee kanten.
Maar kijk, zij zeiden ook van, ja, wij gaan als Joden toch ook niet op de drempel van het Vaticaan lopen bidden.
Ja, deden ze dat maar.
En, of bij kerken ergens of zo. Dus ja, of moskeeën. Dus ja, ze dreven het echt op de spits.
Want wordt daar vaker op die plek wel gebeden door andere religies, zullen we maar even zo noemen?
Nee, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik lees daar niet over.
Nee.
Kijk, ze waren natuurlijk met een hele grote groep hier. En...
Ja, en ik vroeg me namelijk ook nog af of het ook uitlokking was. Het, is vanuit de, het was vanuit de Jesaja 62 vast, hè?
Ja, die wachten ze op de muur. Ja. Ja.
Maar er zijn momenteel enorm veel christenen in het land. We waren gisteren bij Kasser al-Jehud, dat is de, zeg maar de overgang bij de Jordaan, bij Jericho. En er waren nou, een paar honderd Duitse toeristen. Dus er zijn er enorm veel op momenten. Die waren ook allemaal aan het bidden en te zingen. En ja, dat doen ze dan overal, begreep ik.
Ja, dat gaat natuurlijk...
En evangeliseren mag op zich ook wel. Ja. Maar je mag het niet aan jongeren overdragen. Kijk, er is godsdienstvrijheid. Maar ze zijn natuurlijk heel erg bang. Je mag geen brochures achterlaten. Dat zijn dingen die, gewoon echt, die men niet wil. Mm-hmm. En... Ja, kijk, dit is de Joodse staat. Ja, we zijn altijd achtervolgd en vermoord door christenen. Dan komen ze ons in ons eigen land ook nog eens een keer bestoken.
Ja, precies.
Dus dat, ze snappen het niet. Ze volgen het niet. Het is een slecht onderwijs over wie zijn christenen.
Ja, en dat is natuurlijk... Onderwijs is natuurlijk één ding. En, maar aan de andere kant heb je... Ja, de ene is het ook de andere niet. Dus dat maakt ook uit.
Ook dat maakt uit, inderdaad. Ja.
Oké. Okay. Er zijn ook steeds meer spanningen in de... In het bestuur van de Palestijnse autoriteit. Ze zijn bang voor overname door de Hamas. En ik was even benieuwd naar jullie visie daarop.
Ah ja, dat speelt natuurlijk al heel erg lang. Ja. En dat komt ook omdat er dus Hamas-cellen zich in de gebieden hebben gevestigd. Weten de luisteraars nog wel van de Lions Den. Dat was een groepering die vanuit Nablus opereerde, ook gelieerd aan het Hamas. Om aanslagen te plegen. En nou ook bij Qalqilia is nu zo'n groep die dus direct reageren als Israël terroristen oppakt. Dus ja, en er zijn natuurlijk al heel lang geen verkiezingen geweest. En Abbas is al ver in de 80. En ja, Hamas die vindt dus dat de Fatah-partij niet strikt genoeg is. En te vaak toch nog weer samenwerkt met Israël op een bepaald gebied. En eigenlijk is Hamas steeds aan het winnen hier in de gebieden. Wat natuurlijk toch wel gevaarlijke situatie is. Wij merken daar ook een beetje van. Omdat waar wij eigenlijk woonden het altijd heel erg rustig was om ons heen. Maar de laatste weken toch wel regelmatig stenen gooierij is bij de grensovergang. En dat kan ook te maken hebben met het feit dat dus uit het dorpje bij de grensovergang een terrorist een maand of drie geleden op Israëli's geschoten heeft in Tel Aviv, waarbij een jongen omkwam. En dat huis is toch 2 weken geleden verwoest.
Ja.
En dat was natuurlijk meteen een tegenreactie met stenen gooierij. Maar dat zet zich dus wel door. En... vannacht was er dan ook niet ver van ons, bij Nevet Zuf. We hebben ook geschoten op Israëlische soldaten. Dus die zijn meestal doelwit. En Israël schoot terug. En ja, en daar werd dus ook in de auto waar zij dus op terugschoten, zat ook een klein kindje. Een babytje zelfs, geloof ik. Een toddler noemen ze het. En die is ernstig gewond. Ja, maar hoe dat afloopt is nog niet bekend nu op dit moment. Maar... Ja, dat soort incidenten gebeuren dus gewoon heel regelmatig. En Israël, ja, die blijft op jacht gaan naar degene die stenen gooien, die geweren gebruiken om op Israëli's te schieten. En dan, dat lokt dan natuurlijk de tegenreacties uit.
Ja, en ik begreep ook dat ze bang zijn dat er toch raketinstallaties steeds meer in de, ook in de westelijke Jordaan-oever geïnstalleerd worden door de Hamas. En dat dat ook de reden is van de enorme hoeveelheid invallen de laatste tijd van de IDF vinden we in Samaria.
In Judea inderdaad. Ja, je moet er niet aan denken dat ze inderdaad ook hier, net zoals in Gaza, dat soort installaties gaan hebben.
Ja, precies.
En ik zit er wel eens over. Dat was een grapje van onze huisbaas. Die tegenover ons zijn huizen gebouwd. Wat we heel jammer vonden, omdat we het uitzicht kwijt waren. Maar toen zei hij van ja, als er dan beschietingen zijn, dan schieten ze niet op jullie huis.
Ja. Die is lekker. Het is op de buren. Nou, dat is ook leuk.
Maar ik bedoel, er zit ook een beetje beneden in een dal. En aan de overkant zie je natuurlijk Arabische stadjes. Mm-hmm. En stel, daar is een raketinstallatie. Dat is een bloep, dan schiet je zo op naar Le.
Ja.
Dus daar moet je gewoon niet aan denken. En je weet niet of dat scenario zich gaat voordoen.
Nou, ze schoten vanuit Hamas, weet je nog. In de Gaza-oorlog 2014 schoten ze uit de heup. hadden ze gewoon een soort iets op hun lijf.
Ja,
daar, ik weet niet hoe ze dat deden, want je krijgt volgens mij een terugslag van heb ik jou daar. Maar ze schoten vanuit de heup dus raketten af.
Maar weet
ik, jongens.
Kijk, behalve Hamas heb je natuurlijk ook islamitisch jihad. Ja. Kijk, en die is dus behoorlijk aangepakt door Israël in die 3 weken geleden.
Mm-hmm.
Of is dat weer 4 weken geleden? De tijd gaat zo snel. Ja. Toen we zo'n 1400 raketten mochten ontvangen. En kijk, maar islamitisch jihad, die dus nog strikter is dan Hamas, bevindt zich ook hier in de Sambon. Dus dat zijn groeperingen die allemaal losse eenheden die allemaal de macht willen krijgen. En ja, macht laten zien door aanslagen te plegen. Dus eergisteren is er ook een Israëli in zijn auto beschoten. Die man is omgekomen. Ja, weet je, allemaal. En net een jonge vader van 34 met 2 meisjes, 2 kleine kindjes. Ze hebben die jongens volgens mij ook nog niet gepakt.
Nee.
Dat soort dingen. Dus dat, ja, het blijft gewoon een zorgelijke situatie. En toch zijn we niet bang. Maar ja, wel eens voor ons.
Nee, maar wel voorbereid, denk ik.
Ja. Nou ja, soms vliegt het je wel eens aan. Als je al die haat hoort, je moet daar gewoon echt niet naar luisteren.
Ja.
Want dan heb je wel iets van, jongens, ze hebben het echt tegen ons, zeg.
Nee.
Ja, maar ja.
Dat is gewoon moeizaam.
Kijk, Iran en ook Hezbollah heeft dus gewoon gezegd van, wacht maar, we pakken jullie wel en we gaan jullie op alle fronten aanpakken.
Ja.
Niet alleen maar op het noorden of meestal vanuit de Gaza. Maar we gaan, zoals ook in de onafhankelijkheidsoorlog, Israël werd aan alle kanten aangevallen, het kleine staatje. Ja, daar moet Israël zich ook op voorbereiden. En ja, we hebben het er nu over, maar op dit moment is er ook een landelijke oefening die 2 weken duurt. Het heet Yad Chazaka, gewoon firm hand, eigenlijk
stevige hand.
En we werden ook maandag en dinsdagnacht, gewoon de hele nacht hoorden we vliegtuigen.
Ja.
Hele nacht ging het door. Ja.
En dat dacht je echt, want die oorlog is uitgebroken of zo, weet je wel. Ze zijn met grote helikopters en vliegtuigen naar het noorden of zo. Maar het was dus
een oefening.
Ja, ik had even aan Ruud gevraagd, omdat hij in het leger zit. Die hoort veel meer dan wij. Dat is wel grappig eigenlijk. Dus ik had aan haar gevraagd van, joh, hoor jij dat ook? Ze zegt nee, want ze zaten meer aan de oostkant. Dus ik denk dat ze steeds richting de grens Jordanië ook mede vlogen. En Rut die zit dus bij Rishon LeZion. Dat is zeg maar tussen ons en Tel Aviv in.
Ja.
Dat is helemaal niet zo ver weg, maar zij hoorde het dus niet. Maar ze zei ook, ja, ik mag er niet over schrijven, maar alles is oké.
Okay. Ja, maar goed, de krant was er ook wel duidelijk over. Gewoon, ja, ja. Iedere Israëli zal het gehoord hebben in deze omgeving, wat is er aan de hand. Maar er komt dus nu een panzeroefeningen. En dan in ons dorp zijn er ook regelmatig oefeningen. Dan krijg je gewoon een WhatsAppje van, nou, vanavond kan je wel wat horen of zo, maar dan... dan is dat een oefening. Maar bij onze achterburen...
Ja, precies. Die hebben er echt last van, ja.
Renden ze door de tuinen heen en zo, toch?
Nou, echt.
Ja, meermaals. Ze rollen de soldaten door de tuinen heen. En dan zijn ze helemaal niet zo blij van, natuurlijk.
Maar ja, het is aan de andere kant ook heel erg nodig. Want Iran schijnt steeds meer uranium te verrijken. En de dreiging van nucleaire oorlog wordt steeds groter.
Zeker.
De voorbereiding is denk ik ook heel belangrijk.
Ja, absoluut.
Ja, het is niet leuk als je door je tuin rennen, dat snap ik.
Je leest bijna om de dag, in de Israëlische krant, in het Hebreeuws of in het Engels. Van er komt een moment dat we gewoon gaan ingrijpen, weet je wel.
Ja.
Want ja, Iran, kijk, Netanyahu heeft al jaren geleden de wereld laten zien van wat Iran van plan is. En ze hebben natuurlijk ook allemaal dossiers toen weten te ontfutselen. Hè? Misschien weet je het nog.
Ja.
Allemaal bewijsstukken van waar ze mee bezig zijn. En ze hebben natuurlijk ondergrondse bunkers, gewoon honderden meters onder de grond waar ze alles verstoppen. Nou, dat kan je natuurlijk niet zomaar ontmantelen.
Nee.
Maar ja, die dreiging is heel groot. En het is zo triest, want het Iraanse volk is over het algemeen helemaal niet ons vijandig gezind. Het is echt het regime. En ja, je weet ook niet wat nu de ontwikkeling is, omdat Saoedi-Arabië en Iran ook weer on speaking terms zijn. Mede door China inzet. En ook is Syrië weer opgenomen in het broederschap, zeg maar. Dus je weet gewoon niet welke kant dat opschiet. Maar goed, aan de andere kant, Israël heeft ook onderhuidse relaties, zeg maar, met Saoedi-Arabië. En wie weet wordt er toch nog van alles ten goede bekonkeld. En onze premier was deze week in Azerbeidzjan. En dat ligt natuurlijk aan Iran. Dat ligt ten noorden van Iran. Op nog geen 150 kilometer van de grens van Iran. Baku heet die hoofdstad, geloof
Baku,
ik.
Baku, ja.
Hebben ze dus gesproken met elkaar. Maar je wil niet weten wat voor beveiliging. Die halve stad is gewoon beveiligd. Zodat er geen aanslag zal worden gepleegd op Herzog.
Ja, dat zal dan wel nodig zijn ook.
Het is vlakbij elkaar, hè?
Ja.
En Iran zal dat niet blij zijn met aan hun grensverstevigingen met bondgenoten. Nee. Israël, want het is natuurlijk een soort van bijna aardvijand inmiddels.
Ja, nou, klopt. Ik denk meer dan bijna.
Ja.
Zo.
Maar ja, we mogen niet vergeten dat zeg maar 50 jaar geleden was er wel vrede met dat land, weet je. Of betere verhoudingen in de tijd van de Sja. Mm-hmm. En dat kan ook weer terugkomen. Ja,
Nou ja, daar mogen we ook voor bidden. En dat is een belangrijke item, zeker.
Zeker, ja hoor.
Hey, en ik las dat er een enorm hittegolf, maar ook zandstormen zijn bij jullie.
Ja, vreselijk.
Een Eilat.
Oh. Ja, Eilat, een hele zandstorm. Zoals je wel eens op tv ziet, van dat is een film, dat is niet echt. Een enorme muur van zand die op je afkomt. Maar ook hier bij ons, het is een hele harde wind. Onze parasol is helemaal omgewaaid. En een enorme wind stoot. En dan zie je dat zand zo dwarrelen. Nou, het is echt ongezond om buiten te zijn nu.
Ja.
En vaak bij dit soort weer wordt er aan kinderen echt en aan ouders geadviseerd om kinderen binnen te houden. Want die hebben kleinere longen. En je mag ook zeker niet gaan hardlopen of zoiets. Wij hadden een kennis vroeger. Er was een hele goede vriend van onze zwager Uzi. Die was toch gaan hardlopen. 2 dagen later was hij er niet meer.
Ja.
Zo.
Dat is echt heel gevaarlijk. Dan had hij iets aan zijn longen, dus we begrijpen ook niet hoe hij daarop kwam als Israëli. Dat weet je dan toch. Ja, goed. Naar weer. Vies en ontzettend benauwd.
Het is vandaag de warmste. Ze voorspelden, dit is de warmste dag tot nog toe.
Ja.
En, maar die zand, dat zand, er komt ook wat regen door. Dat plakt gewoon op je auto.
Ja.
En al die Israëlische auto's zien er niet uit. Daar is een goede business voor de wasseretters.
Ja, we kunnen zo'n bordje achterop plakken van Parijs-Dakar of zo.
Ja.
Het lijkt net dat je meegedaan hebt.
Maar het schijnt dus in Egypte ook nog veel erger te zijn. Het hele Midden-Oosten wordt bestookt met de zandstorm.
Ja, daar waren ook een aantal doden gevallen.
Egypte,
ja, we zien dus ook helemaal geen zon. Hè? Het is heel donker hier buiten. Echt donker, gelig in de lucht.
Okay.
Heel, heel vies.
Ja.
Heel ongezond.
Maar zondag wordt het weer goed. Dus
ja.
We krijgen weer een rustige week volgens.
Ja, want op zich dat je wat regen krijgt. Het is nu juni. Dat is echt wel een beetje wonderlijk. Vind ik wel heel bijzonder eigenlijk.
Ja.
Want ja, dan krijg je in juni echt niet meer. Dus voor mij mag het een beetje doorplensen. Heerlijk. Lekker voor de aarde, voor de plantjes.
Ja, inderdaad. We gaan even naar een stukje muziek luisteren van Emmanuel Roro, Yeshua Oor. En we zijn zo weer bij u terug.
Elohim, לא השיגו וכבודו על הנחזרה לא החושב לא השיגו וכבודו
Luisteraars, fijn dat jullie nog blijven luisteren. En we zijn hier nog steeds met Jair en Karen en Trijker uit Israël. En er zijn een heleboel fysieke trainingen, altijd binnen het leger. En ja, er zijn ook wel dingen gebeurd, zeker van de week, meisje.
Ja, het is zoveelste slachtoffer wat valt, terwijl ze dus net in militaire dienst zijn. Je hoort het niet wekelijks, maar gewoon wel om de zoveel maanden dat er dan een. Je hebt dan, zodra je het leger in komt, moet je dus een training ondergaan. Dat is ook een fysieke training, waarbij je dus kilometers moet lopen. En ja, we hadden het net over die hitte. Als je dat in zo'n warm land. En je bent het niet gewend om zoveel fysieke training te doen, dan kun je ook gewoon problemen ontwikkelen. En dus van de week dus ook een 18-jarig meisje, wat dus bij de grenspolitie gestationeerd was. Ze was pas sinds maart, geloof ik, aangesteld. Net van school. Nou, leuk kind om te zien. Ja, en dat gaat dus dan ook een fysieke oefening doen met lopen. En geeft aan, joh, ik heb een beetje hartkloppingen. Maar die commandant zegt, ja, je moet gewoon doorgaan. Kom op, ja, je wordt natuurlijk gemotiveerd. Maar dat meisje, die valt neer en sterft. Maar ja,
heel verdrietig.
En het is dus het zoveelste geval. En ze moeten toch beter opletten van, ja, is het wel helemaal verantwoord, al deze oefeningen? En we weten nog wel van Rut, die vorig jaar september in dienst ging. Nou, die had soms gewoon een hoofd als een tomaat, zei ze. Maar er vielen ook mensen flauw.
Iets van 15 of zo op één dag.
Ja.
Want er zijn wel medische keuringen, toch?
Ja.
Ja. Maar
dan
het is heel
zwaar. Het is natuurlijk heel intensief achter elkaar. Ik bedoel, zo'n medische keuring, oké.
Ja.
Maar als je dan constant fysieke training achter elkaar moet doen, dag in, dag uit.
In de hitte.
En je bent dat niet gewend. Ja. En je hebt misschien wel een klein probleempje, fysiek.
En soms weet je dat niet.
Dan is dat. Ik vind toch dat zo'n commandant had moeten luisteren. Dit wordt dus echt nog helemaal uitgedokterd. Want die zus van haar, die zei van ja, maar dit kan niet. Dit meisje had helemaal niet mogen sterven. Mijn zus.
Ja, het is ook ontzettend moeilijk. Ik denk dat het ook voor zo'n commandant heel moeilijk is enerzijds. Want je weet niet, hè, het heeft ook met motivatie te maken en andere zaken. Dus ik snap ook dat hij zegt, ga nou door.
Ja, tuurlijk.
Maar ik snap ook dat er moet gewoon inderdaad zeker beter gekeken worden. Maar ik denk dat het ook heel moeilijk is om dat goed te voorkomen.
Ja, ja, een echt drama.
En er zijn oefeningen in de scheepvaart ook geweest.
Ja. Dat klopt. Wij zagen een filmpje langskomen over dat ze een oefening hebben afgerond in het afgelopen half jaar. En die oefening heet dus, het apparaat waarmee ze geoefend hebben, is een zogenaamde Sea Dome. En denk dan aan C van ABC. Maar klinkt natuurlijk als sea, als zee. En dat gaat dus over een afweerraket. Die is net als de Iron Dome. De Iron Dome wordt vanaf het land afgeschoten zodra er een raket op Israël afkomt. En de Sea Dome wordt vanaf een marineschip afgeschoten.
Ja.
En in de afgelopen 6 maanden hebben ze daar allerlei oefeningen mee gedaan met onbemande vliegtuigjes.
Ja.
Om die af te schieten en om te zien of de Sea Dome hem zou pakken. En het is succesvol gebleken. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus nu zou je kunnen zeggen, je kunt met een marineschip naar een vijandig land varen. En daar toch de raketten die daar al worden afgeschoten... zou je misschien kunnen opvangen. Dat zou echt heel mooi zijn.
Nou, en ook belangrijk nu met dreiging van allerlei fronten.
Precies.
Ja,
ik kan me herinneren, een aantal jaar geleden, je hebt nu de David Sling, hè, die is dan meer voor middellange afstandraketten. Er was nog een raket, afweerraket die ze aan het beoefenen waren. En dat mislukte nog steeds, maar dat was voor de lange afstand. Dus als er bijvoorbeeld 2000 kilometer verder een raket de lucht in wordt geschoten... Dan moet die afweerraket dat pakken. Maar dat is nog. Ik heb er eigenlijk ook nooit meer van gehoord. Waarschijnlijk is dat nog steeds niet gelukt. Maar dan is zo'n Sea Dome eigenlijk een heel goed alternatief. Want dan vaar je gewoon dichterbij.
Ja.
Maar nu zit ik dat eigenlijk zelf in te vullen hoor. Ik hoor niet bij het leger. Maar ik kan het me zo voorstellen dat het zo werkt.
Ja,
ja, het is gewoon heel lastig. Dus laten we wat positiefs pakken. Parasha. Dat is Parasha Behalotega. Dat is een hele mond vol. En dat betekent wanneer gij opgaat. Nou, opgaan is natuurlijk omhoog gaan. Heeft ook te maken met Jeruzalem vaak. Vind ik in het Nieuwe Testament trouwens zo mooi. Dat staat er over Paulus geschreven. En hij ging op. Nou, dan weet iedereen dat hij naar Jeruzalem ging. Want daar ga je naar op. Dat is echt mooi. Maar goed, de Parasha. We lezen Numeri 8 vers 1 tot 12 vers 16. Uit de Haftara lezen we Zacharia 2 vers 10 tot 4 vers 7. En we lezen Openbaringen 11 1 tot 19. En ik moet zeggen, ik heb echt maar een greep gedaan uit de gebeurtenissen. Want anders kun je wel een boek schrijven over zo'n parasha. Nou, de levieten worden aangesteld om in de plaats te komen van de kinderen Israëls. Om eigendom te worden van God zelf. En dat staat in Numeri 8 vers 17 en 18. En daarbij staat iets opmerkelijks. Want de levieten komen inderdaad in plaats van het volk Israël. Maar het volk Israël komt in plaats van de eerstgeborenen van Egypte. Dat hebben we ook gezien met de uittocht. En dit moeten we wel even op ons in laten werken. God spreekt van de dag dat deze rouw plaatsvond in dit vers. En dan zegt hij, op de dag dat ik doodsloeg alle eerstgeborenen van het land Egypte, toen heb ik jullie aan mij geheiligd. En heiligen is apart zetten. Ik heb jullie apart gezet voor mij. De instelling van de Pesachviering komt ter sprake, zowel voor de Israëlieten als voor de vreemdelingen en de bijwoners. En overigens zijn de Israëlieten zelf ook vreemdelingen en bijwoners, gerim. Want God heeft dat zo gezegd in Leviticus 25 vers 23, gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij mij. Gerim in het Hebreeuws is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord goer, wat wonen betekent. Nou, prachtig gegeven is dat het volk onder de wolk, de Anan, vertoeft. Dus in zijn schaduw mag zijn. Hè, niet gestoken wordt door de felle zon in de hete woestijn, vinden we in 10 vers 34. En dan stelt God ook in hoe het kamp mag opbreken op het geluid van de trompetten. De Chatzotrot, heel lastig woord, Chatzotrot, ook nog eens een keer een vrouwelijk meervoud. Gatsodra is het enkelvoud. Ja, waarom is het nou zo belangrijk om te noemen? Is dat nou zo boeiend? Wel, die trompetten die zo heten, Gatsodra, één trompet is een Gatsodra, die heeft verband met het woord Gatsa. En dat betekent verdelen, halveren of delen. En daarom zeg ik dit, omdat zodra je dat geluid van die trompetten hoort, dan wordt het kamp in delen opgebroken. Juda eerst. En dan krijg je een prachtige verdeling van wie dan en wie dan en wie dan. En dan zien we dat eigenlijk niemand elkaar in de weg loopt. Dat is heel bijzonder. De roep om vlees is typisch. Er is vee in het kamp, dat weten we, maar men klaagt steen en been. En dan krijgen we Mosje die boos is op God en hij uit dat ook stellig. En hij is wel de meest bescheiden man van het hele kamp. En dat wordt altijd verkeerd vertaald met de meest zachtmoedige, maar het is de meest bescheiden. Dus het woord anaf. Maar hij is niet bepaald de meest zachtmoedige en hij moppert flink op God, omdat hij het gevoel heeft dat hij dat hele klagende volk alleen moet dragen. Maar God wordt niet boos op hem, maar onderneemt meteen actie. Mosje mag 70 oudsten verzamelen. En God geeft een deel van zijn geest, die hij op Mosje had gelegd, aan deze 70 oudsten. Waarop ze meteen gaan profiteren. Moet je nagaan wat een kracht dat dus heeft, wat Mosje al die tijd alleen in zich had. En zij zullen, die 70, zullen vanaf dan de verantwoordelijkheid meedragen. En Mosje die moppert nog wat door, want hij is zijn boze bui nog zomaar niet kwijt. Hoezo geeft u vlees voor een maand? Hoe kunnen we dat vee allemaal slachten? En God zegt, je zult eens zien. En hij stort kwartels een meter dik en tot een dagreis ver om het kamp heen. En daarna slaat hij een deel van het volk uit woede om hun geklaag. En de plek waar dit gebeurt heet vanaf die dag Kivrot Hata'ava, de graven van de begeerte. Want het was misschien wel lekkere trek wat ze hadden. Mirjam en Aaron komen op tegen Mosje, onder meer om de Ethiopische vrouw die hij heeft getrouwd. En dat is misschien al gebeurd in zijn tijd bij de farao, dat is niet geheel duidelijk. Waar broer en zus zich schuldig aan maken, is in feite regelrechte discriminatie. Dan vinden ze ook dat God wel tegen hen ook kan spreken, in plaats van alleen maar tegen Mosje. Zonder dat Mosje zijn God raadpleegt, komt hij hem al te hulp. En Mirjam wordt geslagen met melaatsheid. Aharon niet, al staat hij net zo goed op tegen de bescheiden Mosje. En blijkbaar is hij als priester onschendbaar. Hij moet kerngezond en brandschoon zijn om zijn taak te kunnen vervullen. De klap is er echter niet minder om. En wat is het toch mooi om te zien hoe God en Mosje met elkaar omgaan. Soms ruziend, maar opkomend voor elkaar. Er is duidelijk sprake van een relatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. En dat dit kan tussen God en mens is toch uniek te noemen. Wie niet bepaald brandschoon is, is Jehoshua, de hoge priester. Niet te verwarren met de Jehoshua, de zoon van Noen. Jehoshua komt voor in Haggai 1 vers 1. Hij was de eerste hoge priester van de Tweede Tempel, teruggekeerd uit Babel om zijn taak te vervullen. Het vuil van zijn kleren symboliseert zijn eigen zonde en dat van Jeruzalem. Dan de inscripties op de steen met 7 ogen, beeld van de Messias. Wat we ook zien trouwens in Daniel 2 vers 34. Die steen, die ogen, die zien alles. De inscripties zijn te vergelijken met de striemen die ons tot genezing zijn geworden. En daardoor kan Jozua schone kleren aandoen en de tulband opgezet krijgen voor de priester. Dan is hij weer rein en klaar om zijn taak te vervullen. En van de steen wordt duidelijk gezegd, één enkele steen, even achat. En dat is diepzinnig, want God noemt zichzelf in Deuteronomium 6 vers 4 ook één. De telg is ook de Messias en heeft woordverband met Mashiach. Telg is het woord tzemach en heeft woordverband met Mashiach, gezalfde. Dat vinden we in Zacharia ook 6 vers 12. Opvallend dat de Messias hier in twee zinnenbeeldige zaken wordt geportretteerd. Het is zijn ingrijpen dat bepaalt of we schoon zijn. Zijn bloed wast onze kleren schoon. En wie de twee getuigen zijn, dat blijft onduidelijk. Jehoshua en Israël, Henoch en Elia, Elia en Mosje. We zullen het zien. We zullen ze herkennen wanneer God het openbaart in de toekomst. Shabbat shalom.
Dankjewel voor dit meedoen aan dit programma weer. En we horen jullie graag binnenkort terug.
Ja, graag gedaan. Letrot allemaal.
Letrot.
לא בטוח מה המחר יגיד, אך אני מכיר אותך ואין לי ספק בך. אולי יהיה קל, אולי קשה, ואין יודע מה היום יקרה, אך אני מכיר אותך ואין לי ספק בך. יגידו אחרים אחרת, תמיד אקשיב רק לקולך, כי האמת שלך גוברת על כל עובדה.
אם עד עכשיו קיימת כל מילה שנאמרה אני אמשיך בך לפתוח בלי בושה אני יודע שגורלי חי הוא לא בקבר הוא קם מימתי אז גם אני קם ונחץ רק פה כי העתיד כולו שייך לאלף כל התשובות אפילו יש לי קצת שאלות אני מכיר אותך ואין לי ספק בך גם אם הרחקתי אתה קרוב גם אם הרעתי אתה עדיין טוב אני מכיר אותך ואין לי ספק בך יגידו אחרים אחרת תמיד אקשיב רק לקולך כי האמת שלך גוברת על כל עובדה אם עד עכשיו קיימת כל מילה שנאמרה אני אמשיך בך לפתוח בלי בושה כי אני יודע שגורלי חי לא בקבר הוא קם מן המתי אז גם אני קם ונחז הרחבות כי העתיד כולו שייך לאלף ועתם אני יודע שגורלי חי הוא לא בקבר
Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl.